Goed, ik ben dus Jack Nuchter. Meestal als ik ergens voor het eerst kom, zeg ik heb een lange tijd met 5 vrouwen geleefd. En dan wordt het altijd even stil in de kerk. En dan zeg ik, nou, eentje daarvan was mijn vrouw en die andere 4 waren mijn dochters, dus wees niet ongerust. Ik ben getrouwd met Nel. We hebben 4 dochters, waarvan er 3 inmiddels getrouwd zijn. En we hebben 4 kleinkinderen. En de jongste die is nog thuis, maar die zit op een punt van, wat zal ze gaan doen? Ze was een studie begonnen, maar ik denk dat ze hem wel afbreekt. Want haar hart verlangt naar zending. En waarschijnlijk gaat ze naar Zwitserland. Gaat ze met jeugd met een opdracht. En gaat ze daar Justice for Kids. Gaat ze een cursus doen. Haar hart gaat enorm uit naar kinderen. Wij hebben 8 jaar in Bolivia gewerkt. En de 2 jongste kinderen zijn daarin mee geweest. En het was heel frappant. 2 meiden die hebben in de gevangenis een ministry opgezet. En dat is wel zo bijzonder, omdat in Bolivia is het vaak de gewoonte dat als vader of moeder in de gevangenis zit, dan is het niet zoals in Nederland dat alles betaald wordt. In de gevangenis moet je je cel huren en je eten kopen. Nou, vaak heb de partner die heeft geen geld, dus die moet gaan werken. Wat doe je dan met je kinderen? Nou ja, dat doe je maar bij je vader in de gevangenis. En zo groeien de kinderen op in de gevangenis. En onze dochters hoorden dat en die hebben ervoor gebeden en die zijn gaan werken in de gevangenis. Dat is heel mooi, maar bij de jongste is dat in haar hart gebleven en zij verlangt dat te gaan doen. Ik kom uit een gezin waar kerk of Bijbel totaal geen rol speelde. En zover we na kunnen gaan, is dat tot 3 generaties, is dat terug te vinden dat we geen christenen in ons familie hebben, in onze familie. En tot nu toe, nog niemand. Mijn broers niet, mijn zus niet, mijn tantes niet, mijn ooms niet, mijn vader niet, mijn opa en oma niet, alleen mijn moeder. 2 weken geleden. 2 weken geleden stelde ze haar vertrouwen in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En afgelopen zaterdag is ze overleden. En ik moest zo denken aan de grootheid van Gods genade. Ik kende de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Op zijn laatste nippertje was God genadig. En bij mijn moeder op het laatste nippertje was God genadig. En ik mocht er vanmiddag, de begrafenis leiden. En het was heel anders. Ik heb meerdere begrafenissen mogen doen. Ik ben namelijk ook predikant, een zendeling. Maar dit was bijna een marathon. Ik was daarna zo moe en zo afgedraaid. Maar ik was zo dankbaar dat we een geweldige dienst hadden. En in vrede onze moeder konden achterlaten als het ware. Maar achterlaten in de rijke, troostige armen van de hemelse Vader. En daar gaat het om, hè? Of je dat kent in je leven. Het is het rijkste wat er is. Ik ben 35 jarige leeftijd, mocht ik door genade tot bekering komen. En ik heb daarvoor nou bijna alles gedaan wat je maar kunt bedenken, behalve ik heb nooit iemand doodgeschoten. Maar reken maar dat ik het vaak verlangd heb. En vaak ook met dat idee gelopen heb dat het me zo heerlijk lijkt om iemand een pistool op zijn voorhoofd te zetten en gewoon dood te schieten. Het was gewoon het wereldje waar ik in leefde. En ik dacht dat dat het leven was. Totdat ik door genade mocht horen van wie ik werkelijk ben en wie ik zijn mag door het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat veranderde radicaal mijn leven. Een thema, geloof en karakter, toen ik opgebeld werd en later de e-mail, werd er gevraagd, kun je wat met dat thema? En ik zeg altijd ja. Ik zeg altijd ja. Als mensen me vragen, wil je hiervoor spreken? En het maakt niet uit of het nou een seniorengroep is, of dat het nou een vrouwenochtend is, omdat het jongeren zijn, of voor mijn part een kinderclub. Als ze een thema hebben, zeg ik altijd gelijk ja. En daarna ga ik aan de Heer vragen, Heer, wat moet ik met dit thema? Want ik heb er wel een idee over, maar wat wilt u zeggen over dit thema? En eigenlijk hebben we het al een beetje gezongen, hè? En ik weet niet of je het meende toen je net dat lied zong. Heer, maak mij een beeld van u. En dan heb je niet gezongen, Heer, mag ik uiterlijk op u gaan lijken, want we weten niet hoe de Heer Jezus eruit zag. We proberen dat met tekeningen en films. Hè. Het moet gewoon een goed uitziende man zijn met een mooie baard en lang haar en sandalen. En zo schetsen we dan de mens Jezus Christus. Maar we hebben geen idee hoe die eruit zag. En toch zingen we, maak mij een beeld van u. En wat zingen we dan werkelijk? Is dat van, mogen wij een beetje sterk en krachtig zijn? Mogen wij, of hebben wij het dan over het karakter, de eigenschappen, wie hij werkelijk is? En dat is het mooiste waar je naar kunt streven in je leven, heb ik ontdekt. Is te streven naar de gelijkvormigheid, naar de karaktereigenschappen van Christus. En dit is een geweldig, geweldig stuk. Ik wist ook gelijk toen ik dat hoorde, geloof en karakter, kom ik een beetje in een probleem, want het woord geloof, dat kun je wel vinden in de Bijbel. Maar het woord karakter niet. Ja, de nieuwe Bijbelvertaling, die heeft het twee keer in Spreuken 7 en in Spreuken 16. Hebben ze karakter vertaald, één keer voor een listig hart en één keer voor valsaard. Hebben ze het woord karakter. Maar verder vind je het niet terug. Maar als je de Bijbel leest, dan wordt er zoveel over ons karakter gesproken. Als je daarover nadenkt, dan omzeilen we vaak het karakter van ons leven. Het valt mij op als ik aan mensen vraag, hé, wie ben jij? Nou, ik ben Kees. Ja, maar ik vraag niet hoe je heet. Ik vraag, wie ben jij? Ja, Kees, en ik kom uit Katwijk of ik kom uit daaruit vandaan. Nee, ik vraag niet hoe je heet en waar je vandaan komt. Ik vraag wie je bent. En het is heel apart als je aan mensen doorvraagt, vertel me nou eens wie je bent. Dat ze dan vastlopen. Omdat we soms zomaar leven zonder onszelf af te vragen, wie ben je nu eigenlijk? Hoe zit je nu eigenlijk in elkaar? En weet je, het is zo goed om eens naar je eigen te kijken en je eens af te vragen wie je nu werkelijk bent. Want als je dat gaat ontdekken, dan ga je ook zien wat jouw zwakheden zijn. Je gaat ook zien wat je valkuilen zijn. En dus dan weet je ook waar je op moet gaan letten. En dan ga je niet meer struikelen in je geloofsleven, maar dan ga je leren wandelen in je geloofsleven. En uiteindelijk ga je standvastig worden in je geloofsleven. Waarom? Omdat je weet wie je bent. Wie je bent heeft ook niets te maken met hoe je heet, wat je doet, waar je woont of waar je eventueel naartoe gaat. Het heeft niets te maken met je lengte, met je gewicht, met je huidskleur. Het heeft er allemaal niets te maken. Het heeft te maken met wie je van binnen, wat jouw karakter is. En voordat we, het thema is geloof en karakter, maar ik wil eerst eens gaan kijken naar het karakter. Want wie je bent wordt bepaald door je karakter. In een encyclopedie stond het volgende. Met het karakter wordt meestal de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen van een persoon bedoeld. Deze combinatie onderscheidt de ene persoon van de andere en bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Kun je dat vatten? Of moet ik het nog een keer lezen? Dat kunnen we vatten, hè? Nog een keer dan. Met het karakter wordt meestal de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen bedoeld. Deze combinatie van die innerlijke eigenschappen onderscheidt de ene persoon van de andere. En bepaalt ook hoe jij, hoe ik op dingen reageer. Dat doet je karakter. En we noemen dat dan ook vaak een karaktertrek. Dat is een karaktertrek. Maar bij een karaktertrek hebben we het eigenlijk over de stabiele eigenschappen. Dat zijn eigenschappen die zo vast zijn omdat ze vormen wie je bent. En die zijn ook heel moeilijk te veranderen. Karaktereigenschappen zijn heel moeilijk te veranderen. Tenzij je onder therapie gaat en een intensieve training, zou je misschien nog bepaalde karaktereigenschappen kunnen veranderen. Ja, hoor ik toch mensen zeggen, ja, maar ik ben wel veranderd hoor. En weet je dan, als je dan goed kijkt, dan zijn de meeste mensen veranderd in hun gewoontes. En een gewoonte is heel wat anders dan een karaktereigenschap. Een gewoonte die is aangeleerd. Je omgeving heeft dat invloed op gehad. En een gewoonte, zo ben ik dat nu eenmaal gewoon. Zo doen wij dat thuis. En dat hoor je dan ook. En dat kun je veranderen. Dat kun je veranderen. Maar het karakter, dat ligt vast. Onderzoekers hebben gezegd, het zijn erfelijke eigenschappen die later worden beïnvloed door opgedane ervaringen. Dus je wordt geboren met een bepaald karakter en dat karakter wordt gevormd door je leven, door wat je meemaakt. Maar die eigenschappen, die aangeboren karaktereigenschappen, die liggen vast. En eigenlijk zeg ik het zo heel kort, karakter plus input. Dus je hebt een karakter plus input, dat is je output. En dat maakt wie je bent. Dat maakt hoe anderen naar je kijken. En dat bepaalt dan ook jouw zelfbeeld. Hoe kijk jij naar jezelf? Hoe zie jij jezelf? En het is heel interessant hoe mensen naar zichzelf kijken en hoe hun eigenschappen van wie ik ben ook enorm beïnvloed wordt door heel wat anders. En zo kun jij hier zitten met bijvoorbeeld een vergelijkend zelfbeeld. Continu ben je jezelf aan het meten met anderen. En als een ander iets moois doet, iets beters dan jij, dan voel je je eigen minder. En op het moment dat je een ander iets verkeerd ziet doen of een fout ziet maken, dan voel jij je weer een stukje beter. En hoe komt dat? Omdat je een vergelijkend zelfbeeld hebt. En hoe dat is gekomen kan door je leven zijn, maar kan ook een deel van je karakter zijn die afhankelijk is van wat anderen doen, wat anderen zijn. Dat is een vergelijkend zelfbeeld. Ik zie jongeren die hebben een eisend zelfbeeld. Als ik maar goed doe, als ik maar goede werken doe, als ik maar opval, als ik maar vooruitstreef, als mensen maar zien dat ik enzovoort enzovoort. En meestal loop je, als je zo'n eisend zelfbeeld hebt, dat wat je doet bepaalt wie je bent, kom je erachter dat je eigenlijk nooit genoeg doet. Er is altijd meer te doen. En deze mensen met zo'n eisend zelfbeeld zijn ook gevoelig voor dogmatiek. Regels en lijnen, dat valt, want zolang ik daar aan voldoe, zolang ik maar gehoorzaam ben, dan ben ik iemand en dan word ik gewaardeerd. Maar je kan hier ook zitten met een afhankelijk zelfbeeld. Zoveel mensen die zijn zo afhankelijk wat een ander van je vindt. Je wordt niet gegroet op straat door iemand die je kent. En het eerste wat je afvraagt, wat heb ik gedaan? Is er wat? En je voelt je niet prettig. Je komt ergens binnen en je ziet mensen met elkaar praten en niemand die zegt, hé, wat leuk dat je er bent. En je voelt je enorm minder. Betekent dat je een afhankelijk zelfbeeld hebt. Je hebt er behoefte aan dat een ander je complimenten geeft. Je hebt er behoefte aan dat een ander je aandacht schenkt. Want anders besta je niet. En dat heeft te maken allemaal met je karakter, met de invloeden die je hebt meegemaakt in je leven. En er zijn er ook die hebben een enorm vaag zelfbeeld. Ze weten zelf niet wie ze zijn. Ze weten zelf niet wat ze willen. Ze weten het gewoon niet. Ze weten niet. En het is moeilijk om dat met soort mensen te praten over het leven. Want ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. En het is heel triest als je zo een beeld hebt. En je karakter kan een enorm invloed hebben op zelfbeeld. Op mensbeeld, hoe je kijkt naar de samenleving. Maar het kan een enorme invloed hebben op jouw godsbeeld. Hoe jij naar God kijkt. Nou, soms zeggen we, weet je wel, van iemand, nou die heeft totaal geen karakter. Nou, dat kan niet, maar wat we daarmee bedoelen is dat eigenlijk die persoon, die doet zich beter voor dan die werkelijk is. Dat wordt dan met dat woord bedoeld. Dus karakter kun je heel veel omschrijven en als je dan psychologische boeken leest, dan kun je er genoeg in vinden. Maar het is karakter en geloof. Wat is dan geloof? Is geloof, ik geloof het wel? Of is geloof wat Hebreeën 11 vers 1 tot 3 zegt? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men niet ziet en toch gelooft. En dat is het geweldige van geloof. Geloven is eigenlijk als het ware volledig vertrouwen op wat het woord van God je zegt. En het bijzondere is dan dat de Bijbel zelf tegen ons zegt dat je door het geloof behouden kunt zijn. Dat je door het geloof in de Heer Jezus vergeving van zonde kunt ontvangen. Dat je door het geloof vrede met God kunt hebben. Dat je door het geloof gerechtvaardigd kunt zijn en kunt staan heilig en onberispelijk voor een almachtig God. Door het geloof. En daar ben ik elke dag zo dankbaar voor. Want stel je voor dat de Bijbel zegt, tenzij je het begrijpt, zul je behouden worden. Wie van ons zou dan behouden worden? Wie kan God begrijpen? Zijn wegen zijn toch immers hoger dan onze wegen? Zijn gedachten zijn toch immers hoger en anders dan onze gedachten? God is niet te begrijpen. Maar hij is wel te verstaan. Want hij heeft ons zijn woord gegeven. En geloof is niets anders dan vertrouwen op dat woord van God. En dat heb ik van het begin af aan. Ik was 35 jaar toen ik voor het eerst een Bijbel opende en een Bijbel begon te lezen. En ik zal je zeggen, ik snapte er echt, echt geen bal van. Wat een taal is dat. Ik lees ook NBG-vertaling. Ik lees voor mijn studies natuurlijk ook Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Het boek noem ze op. Ik lees in het Engels, ik lees in het Spaans. En het is gewoon om de taal proberen te begrijpen en te vatten uit het woord van God. Maar ik snapte dat er niks was. Weet je wat mijn favoriete pagina was toen ik tot geloof kwam? De index. Was mijn favoriete pagina. Want er zag mensen dan Johannes. En zoep, sommigen zaten direct in Johannes. Dan denk ik, nou die kent zijn Bijbeltje. En ik naar de index, waar is dat dan? En wie is Johannes? En noem maar op. Maar weet je, ik leerde, dit is het woord van God. En wij hebben het in onze eigen taal. We kunnen het lezen. En ik heb zo gebeden, Heere, geef me een verlangen om uw woord te lezen. Maar geef me ook iets anders. Geef me de genade om uw woord te geloven. Psalm 119 zegt dat heel uw woord is de waarheid. Heel uw woord is de waarheid. Alles. Er staat 3 keer in de Bijbel dat God niet liegt. Dus als we een God hebben die niet liegt, als we een Bijbel hebben dat de waarheid is, nou dan is het toch wel heel makkelijk om dat te geloven. Of niet? Of niet? Nee, we maken het moeilijk omdat we met dat kleine beetje, dat propje hier van binnen, dat noemen ze hersenen. Ik weet niet hoeveel bij mij er zit, misschien meer water als hersenen, maar dat geeft niet. Wat ik heb probeer ik te gebruiken. Probeer ik, nou misschien nog meer als Job, eigenlijk God wel een beetje te vertellen hoe het wel zou moeten. Terwijl ik gewoon maar ga geloven wat er staat. En weet je, vanaf dat moment was er ook ruimte in mijn hart om dat woord van God te leren verstaan. En nou maakt het mij echt niet uit wat hierin staat. Ik geloof het met heel mijn hart. Van mijn part zat Jona in een goudvis, dan geloof ik het nog. Want het gaat er niet om of ik het begrijp of het kan. Het gaat erom, geloof ik met heel mijn hart wat God kan doen. Wat God kan doen. En als je dan over karakters gaat praten, dan moet je niet gaan kijken van wat wij kunnen, of wij in staat zijn ons karakter te kunnen veranderen. Je moet je Bijbel gaan lezen, je moet gaan ontdekken hoe God naar je kijkt, je moet gaan leren wat God van je verlangt, en dan moet je met heel je hart gaan geloven dat God dat ook in je uit kan werken. En daar ligt die ruimte. Daar ligt het verlangen van God om in jou dat uit te werken, het karakter veranderen. Want jouw karakter kan het geloof in de weg staan. Daarom begin ik met het thema karakter en geloof. Het karakter kan jouw geloof in de weg staan. En dan ligt dat bij jou. Ik zei hier gisteren nog een zondag in Ede. Weet je, het ligt altijd aan ons. Het ligt niet aan God. De Bijbel leert dat God verlangt dat mensen tot bekering komen. Als je Ezechiël 18 leest, dan hoor je de Heere God bijna huilen, bijna smeken. Dat hij vraagt, och, kom toch tot bekering. God verlangt ernaar dat de mens tot bekering komt. God houdt van ons. En dat heeft hij bewezen, zegt de Romeinenbrief, in het geven van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is het bewijs van Gods liefde. Als jij je op het ogenblik niet geliefd voelt, kijk dan naar het kruis waar Christus hing. En dat is het bewijs dat de hemelse God, de schepper van hemel en aarde, zielsveel van je houdt. Zielsveel. En hij verlangt ernaar om je in te sluiten in zijn huis, in zijn gezin. Dat is het verlangen. Ook in het Nieuwe Testament lezen we in 2 Timotheus dat God niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis de waarheid komen. Dat is het hart van God voor jou en voor mij. Dat is zijn hart. En daarom die vraag, wat kan mij jouw karakter schelen? Voor mij ben je een vervelend persoon. Voor mij ben je niet te harde, maar mag ik je vragen? Ben je tot erkentenis der waarheid gekomen? Ik vind het veel belangrijker. Ik vind het veel belangrijker. Heb je gezien dat je een zondaar bent? Maar heb je ook gezien dat iemand jouw plaats innam? Dat hij zegt, geef mij die vuiligheid maar van je. Geef mij je zonde maar. Ja, maar het zijn er zoveel. Zegt de Heer, geef maar. Ik sterf voor alles. Voor alles. Want ik heb je zo lief. Ben je tot erkentenis der waarheid gekomen? Je karakter is niet belangrijk, maar wat wel belangrijk is, ben je gereinigd door het bloed van de Heere Jezus Christus. Als je leest in de Hebreeënbrief dat al het bloed van die koeien, die kalveren en al die dieren, nou ik vraag me af hoeveel liters dat geweest zijn. Dat moet een oceaan van bloed zijn geweest. En dan zegt het, en dat was niet in staat om de zonde der wereld weg te nemen, maar wel het bloed van de Heer Jezus. Weet je dat je gereinigd bent door het bloed van de Heer Jezus? Weet je, je karakter maakt mij niet zoveel uit. Wat me wel uitmaakt, weet je dat je door genade bent behouden. En niet door werken. Puur Bijbels. Je werken moet je uit de genade voortkomen. Je moet niet werken om in die genade te vallen, want je valt al in die genade. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, de hele mensheid, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder. Er staat niet op dat enkele of dat bijzondere of een bepaalde groep, op dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het rijkdom van het evangelie. Weet je door het geloof dat je vrede met God hebt? Ja, als je God alleen maar kent, hè, dan vind ik het een beetje het nadeel binnen de evangelische wereld. Dat God is liefde. En God houdt van je. En God is geduldig. En dan denk ik, ja, logisch dat je met zo'n God vrede hebt. Het is een lieve papi, hoor je soms. Ja, ik vind het niet gepast, maar zo wordt dat gezegd. Ja, geen wonder dat je daar vrede mee hebt. Maar als je de Bijbel gaat lezen en je leest dat God heilig en rechtvaardig is, dat hij de zonde haat, de zonde niet kan dulden. En als je dan kan geloven dat je door het geloof vrede hebt met die God, wauw, dat is wat. Dat maakt een verschil, dat maakt een impact in je leven. Ik heb vrede met een God die gaat oordelen over deze wereld. Maar door het geloof is dat oordeel boven mijn hoofd is weggenomen. En nu leef ik in vrede met hem. Dat is vrede. Daar heb je geen Nobelprijs voor nodig, hoor. Die we met 500 miljoen moeten verdelen. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Ja, om een stukje van het medailletje of zo. En dat noemen ze vrede. Mensen lopen op straat te marcheren omdat ze bang zijn voor hun toekomst. Weet je wat vrede is? Met God, door Jezus Christus. Dat is vrede. En als je dat kent, Dan komen we in het thema. Geloof en je karakter. En ik hoop dat je dat van harte hebt gekend. En kent. Dat je een kind van God bent. En als het niet is, ga vanavond niet weg. Want de Bijbel zegt, heden, nu gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Maar kom tot erkentenis der waarheid. En dan willen ze hier met je bidden, met je praten. Hoe werkt dat dan? Dan willen we daar desnoods de hele nacht met je mee gaan zitten. Maar als jij maar weggaat, als een vergeven zondaar, als een kind van God. En dan zegt de Bijbel in Lucas, hè, als één zondaar zich bekeert, één, moet je nagaan, dan is het, je zit al te knikken, feest in de hemel. Dan gaan alle engelen beschuit met muisjes smeren, want er is iemand opnieuw geboren. Er is een nieuw kind. Dat moest nagaan wat een feest er in de hemel is voor één zondaar. Dat laat ook zien hoe kostbaar één mens is in het licht van de hemel. De hele hemel schudt. Weet je hoe de kerk dan zegt als iemand tot geloof komt? Oh, nou eerst maar zien. De tijd zal het leren. De hemel die staat op zijn kop. Ballonnen gaan ze blazen, slingers ophangen. Er is er weer een tot bekering gekomen. En wij nou, we zullen zien, de tijd zal het leren. Ja. Geen wonder dat mensen afhaken. Omdat die vreugde niet gedeeld wordt. Maar als jij dat kent, dan gaan we het nu hebben over geloof en je karakter. Ga met me mee naar Colossense hoofdstuk 3. Ik had anderhalf uur, zei je. Colossense hoofdstuk 3. Moet je luisteren. Het is een geweldig hoofdstuk. Ik hoop dat je me kunt volgen. Ik weet niet wat voor vertalingen jullie allemaal gebruiken. Ik lees het uit de MBG. En anders pakken we een statenvertaling. Als jullie allemaal statenvertaling hebben, dat vind ik ook goed. Maar luister naar dit. In hoofdstuk 3, vers 1. Daar komt die voorwaarde. Indien. Vind ik zo'n mooi woordje. Indien. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Dat is de richting waar je op moet gaan denken. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wauw, dat is op zichzelf al een avond waard. Dan gaat hij verder. Luister goed, hè. Nou zegt hij, dood dan de leden. Er staat niet dat je daar met een hakmes op je karakter in moet gaan, of je slechte dingen. Eigenlijk staat er in de grondtekst, houd het voor dood. Want het is begraven met Christus. Je bent met Christus gestorven. Je oude ik is daar niet meer. Maar we nemen het gewoon weer mee. Ja, zo ben ik nu eenmaal. Ja, halleluja. Kom, zo was je nu eenmaal. Zo was je nu eenmaal. Weet je, je mag komen tot God zoals je bent. De Heer Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid zijn, en ik zal u rust geven. Hij zegt, kom maar zoals je bent. Maar ik heb zelf in mijn leven ervaren dat als je tot Christus komt, kun je nooit meer blijven wie je was. Dat kan niet. Dat geloof ik niet. Maar je hebt volgens mij de verkeerde Jezus ontmoet. Jezus ontmoeten is levensveranderend. Is karakterveranderend. Want de Bijbel zegt dat als je in hem gelooft, dan ben je een, 2 Korinther 5 vers 17, een nieuwe schepping. Komma. Er staat een komma achter, hè? Wij zetten een punt bij een nieuwe schepping. Komma. Het oude is voorbij gegaan. Het oude is niet meer. En wij als christenen zeggen, ja, zo ben ik nu eenmaal. Dan zegt de Heer, wat klets je nou, man? Wat klets je nou, zo ben ik nu eenmaal? Zo was je. Je bent een nieuwe schepping. Je hebt de geest van God ontvangen. Je hebt een nieuwe bron. Je hebt de stekker, je leven, uit het stopcontact van ellende gehaald. En die heb je in een hemelstopcontact gestopt. En in plaats van 220 uit de aarde, krijg je nu 1000-volt uit de hemel. En je leven verandert. Dat is wat hij doet. Dat is wat hij doet. En dan zegt hij, dood dan de leden die op aarde zijn. En dan wordt dat hele rijtje genoemd, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht, allemaal karaktereigenschappen. En hij zegt, daar wandelde je vroeger in. Dat moet je niet meer doen. Maar thans, maar nu, zegt hij, moet je ook nog eens dit wegdoen. Toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster, vuile taal, liegen, noem maar op. Allemaal karaktereigenschappen. Hij zegt, dat moet je afleggen voor doodhouden. Dat hoort niet meer bij jou. Je bent een ander mens. En dan zegt hij, worden vernieuwd tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Dat hebben we net gezongen. Maak mij een beeld van u. En dat lezen we hier. En dan gaat hij verder. Waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood. Dat is wat je bent. Nederlander, Duitser of wat dan ook. Daar is geen onderscheid. Er is ook geen onderscheid of je nou wel of besneden bent. Welke religie je afkomstig bent. Er is geen onderscheid of je nou barbaar of skit bent. Dus of je uit de lage sociale samenleving komt of uit de hoge. Er is geen onderscheid. En of je nu een slaaf bent of een vrije. Dus je bent werkgever of werknemer. Er is geen excuus. Er is geen excuus. Voor een christen is er geen excuus om te zeggen, zo ben ik nu eenmaal. Want God heeft in zijn liefde alles gegeven wat nodig is om naar dat beeld te kunnen veranderen. Want wat zegt hij? In vers 12, doet dan aan. Dus eerst zegt hij, doet af. Toen ik dit jasje ging kopen, en ik had een ander aan, toen zei die man die zegt, dan moet je even dat jasje uitdoen. Want anders zit hij nu weer niet lekker. Maar zo is ook in je leven, je moet het oude afleggen voordat je het nieuwe aandoet. En als je dat nieuwe aan gaat doen, dan zegt het hier, moet je eens horen, doet dan aan en nu gaat hij jou beschrijven. Hij zegt, doet dan aan als ellendig mens. Dat staat er niet, hè? Doet dan aan als mens met een vervelend karakter. Doet dan aan als hopeloos geval. En weet je hoe die je noemt hier? Uitverkoren, heilige, geliefde. Wauw, dat is wat anders als dominee en ingenieur en weet ik veel wat. Of dokter Randers. Ja, ik ben dokter Randers. Ja, ik ben ingenieur. Ja, ik ben toevallig dominee. Maar dominee neem je niet mee. Klinkt mooi, hè? Dominee neem je niet mee. Dat blijft allemaal hier. Dat is allemaal niks, joh. Het is mooi als je het hebt. Maar de Heere God zit in de hemel echt niet om dominees verlegen, hoor. Maar hij zegt, dat is wel best, joh, dat je dominee bent geworden. Maar ik zie jou als mijn uitverkoren, heilig, geliefd kind. En dan vraag je af, hoe kan dat dan? Hoe kan de Heere God nou mij zien als uitverkoren, als heilig en als geliefd? Weet je waarom? Omdat diezelfde drie titels voor de Heere Jezus wordt gebruikt. Als de Heer Jezus wordt gedoopt, dan komt er een stem uit de hemel en in het ene evangelie staat er, dit is mijn zoon, de uitverkorene. Jezus Christus wordt de uitverkorene genoemd. In een andere evangelie wordt er gezegd, dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hij wordt de geliefde genoemd. Als in Johannes 6 de discipelen en de volgelingen allemaal achter Jezus aanlopen omdat hij gratis brood uitdeelt. Ze zitten allemaal verlegen om een warme bakker. En de Heere Jezus die vertelt ze waar het werkelijk om gaat, loopt iedereen weg. En dan blijven er een handjevol discipelen achter. En dan zegt de Heere Jezus, ho gelukkig, ik heb er nog 12. Nee, hij zegt, en jullie, wat gaan jullie doen? Weet je, de Heere Jezus heeft niet ons nodig. Wij hebben de Heer Jezus nodig. En hij zegt, wat gaan jullie doen? En hij zegt, Petrus, Gij hebt woorden van eeuwige leven. Gij zijt de heilige God. Nu moet je eens horen. Dan wordt de Heer Jezus, die wordt genoemd. De uitverkorene. Hij wordt genoemd de heilige. Hij wordt genoemd de geliefde. En daarom, omdat er ieder die gelooft, leert de Bijbel, is in de Heer Jezus, die komt in Christus, en daardoor ben je automatisch in Christus, ben je die uitverkorene, ben je die heilige en ben je die geliefde. Nou, zo moet je in het leven gaan staan. Dat gaat je zelfbeeld veranderen hoor. Want weet je, eerlijk gezegd, natuurlijk, de Bijbel zegt, laat uw vriendelijkheid alle mensen bekend zijn. Houd vrede met alle mensen, dat weet ik. En daar streef ik ook naar. Zelfs in de file probeer ik dat. Dan zie je mij wel zo gaan, weet je wel. Daarom heb ik ook geen visje, want anders denken ze dat het een haai is en wordt iedereen ongerust. Maar weet je, het maakt mij echt helemaal niet zoveel uit wat jullie van mij vinden. Dat maakt mij niet zoveel uit. Weet je waarom? Omdat ik weet hoe God mij ziet. God ziet mij als zijn geliefd kind. Nou, als God mij ziet als zijn geliefd kind. Wauw. Daar krijg je een goed zelfbeeld van hoor. Daar krijg je een goed zelfbeeld van. En dan ga je zo anders kijken naar deze wereld. En dan komt er een verlangen om te doen wat hij vraagt. Want dan zegt hij, doe dan aan. Als wat? Als dat uitverkoren is, dat bijzondere kind hier op deze wereld. En hier komen de karaktereigenschappen. De Heere zegt, doe dan aan. Innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Dan ook nog eens, verdraagzaamheid. En vergevingsgezindheid. 7 dingen. 7 bijzondere karaktereigenschappen. En als je die leert te hanteren in je leven, dan beïnvloeden ze je hele wezen, je hele karakter. En je wordt inderdaad zichtbaar die nieuwe schepping. Dan ben je het niet alleen in je leven, maar je wordt het. Als je kijkt naar mijn vrouw en mij, ons huwelijk voordat we tot geloof kwamen. En hoe dat veranderde op het moment toen we tot geloof kwamen. Zij een jaar eerder als ik. En toen we gingen leren te leven op de wijze zoals God van ons vraagt. Man, wat zijn we verliefd op elkaar. Wat houden wij van elkaar. Weet je, omdat het je karakter verandert. Je gaat zo anders met elkaar om. En als hier jonge stellen in zitten, bid de Heer dat hij je karakter verandert. Dat hij je man een vrouw maakt naar het beeld van Christus. Joh, je huwelijk die gaat meters de lucht in de vreugde. En als je een relatie begint, sommigen hebben hier nu geen relatie. Begin niet te snel. Begin niet te snel. Word niet gelijk zo super verliefd op iemand. Kijk de kat uit de boom. Let op zijn karakter. Als hij snauwt tegen zijn moeder, zal hij waarschijnlijk ook tegen jou snauwen. Als hij steelt van zijn baas, zal hij misschien ook eens ooit wat van jou wegstelen. En dan is het misschien niet je geld, maar een stukje van je hart. Kijk hoe iemand wandelt. Kijk hoe iemand leeft. En als het ware zegt de Heer, die zegt, en ik wil je daarvoor beschermen. Ja, ik weet wie je was. Ik weet hoe je gekomen bent. Maar ik hou te veel van je om je te laten blijven wie je was. Mooi is dat, hè? God houdt niet alleen van je zodat je mag komen. Hij houdt zoveel van je dat hij niet wil dat je blijft wie je was. Maar dat dat karakter tot bloei gaat komen zoals hij het bedoeld heeft. En daarvoor zegt hij, doe dan aan. Hé, jongens, ik heb de mantel van het karakter. Ik heb de mantel van de eigenschappen van mijn zoon, de Heere Jezus Christus. En die wil ik je vanavond aanreiken. En dan kun je vanavond in je gebed zeggen, Heer, bekleed mij met het karakter van de Heere Jezus. Vader, ik leg mijn hele eigen ik, met al mijn tekortkomen, leg ik opnieuw aan uw voeten. Misschien heb je het al een keer gedaan. Nou, ik doe het regelmatig hoor. Want mijn oude ik is net zo'n dobbertje, weet je wel? Je weet wel, als je vist, hè, zo'n dobbertje. Als je hem onderhoudt, poep, er is die weer. Ik schrik soms van mezelf. Dan ben ik opeens weer. Oude Jack Nuchter. En dan moet ik het weer belijden. Heer, vanavond, vandaag kom ik weer tevoorschijn. Ik wil dat belijden. Ik wil bekleed worden met de eigenschappen, met de karaktertrekken van uw zoon. En dan zegt hij, als hij dat gaat doen, hè, dan zegt hij, en doet bij dit alles de liefde aan. Het is altijd de liefde van Christus die dat bij elkaar houdt. En het gevolg daarvan, vers 15, en de vrede van Christus, de vrede van Christus, tot welke gij immers geroepen zijt, regeren in uw harten. Wie gaat regeren? Weet je, ons karakter, die regeert ons. Je oude karakter, die regeert jou. Die laat jou op de gekste manieren, op verkeerde manieren, reageren op dingen. Maar hij zegt, als je je nou neerlegt bij mij, als je je laat verlangen uitspreekt, Heere, bekleed mij met de karaktereigenschappen van de Heere Jezus, dan gaat de vrede van Christus, die gaat regeren in je hart. En het Griekse woord wat hier staat voor regeren, is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor scheidsrechter. Voor scheidsrechter. Eigenlijk zegt het hier, zegt Paulus, de vrede van Christus moet de scheidsrechter van je hart worden. En een scheidsrechter heeft macht hoor. Ik sta altijd verbaasd als je voetbal, ik hou niet zo van voetbal. Weet je wel, dan hebben ze die bal eindelijk en schiet hij hem weer weg. En dan gaat hij weer achteraan rennen. Ik denk, nou wat is dat voor een spel? En dan loopt er zo'n mannetje in het zwart en die fluit en die zet dat spel weer stop. Net wanneer het lekker gaat worden. He, dat vind ik wel mooi. Maar zie je de macht van een scheidsrechter? 22 vurige spelers die soms niet meer te houden zijn en hij fluit en ze stoppen. Zo mooi, zo geweldig. En dan zegt de Bijbel: mag de vrede van Christus het fluitsignaal in jouw karakter worden. Mag de vrede van Christus je doen zeggen: ho, wacht even. Even een stapje terug. Wacht even. Dit gaat niet goed. Mijn vrouw en ik dat geleerd. Om de vrede van Christus, om te leren luisteren naar het fluitsignaal van Gods geest. Want jullie, zoals jullie hier zitten, weten jullie vaak genoeg dat als je oneenigheid met iemand hebt, dat ergens dat stemmetje is, hou nou op. Stop maar, je wint het toch niet, er komt narigheid van, hou nou op. Maar je eigen karakter, zegt, ja, maar ik zal me gelijk krijgen, is hij nou helemaal of zij? En je gaat door. Je moet leren luisteren naar dat fluitsignaal van Gods geest. Dan gaat je karakter, wordt beschermd. Dan doe je geen dingen waar je later spijt van hebt. Toen wij geen christen waren, konden we 5-6 dagen boos op elkaar zijn. Woonden we in hetzelfde huis, maar we spraken nog ineens met elkaar. Het enige wat we nog hadden is dezelfde brievenbus. Maar nu kan het niet meer. Als we nu oneenigheid en ruzie hebben, dan sta ik op dat moment. Staat ik al van, ik moet ophouden. Nou, hou je mond. Dit gaat niet goed. Afremmen, leren luisteren naar de stem, het fluitsignaal van God. Nou, dan zeg je, hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, allereerst wat ik zei, spreek het uit tegen God. Wij mogen praten met God. Bidden is praten met God. En dat kan je leren. Leer praten met God. Stap een beetje af van je geëikte gebeden als je die hebt. Leer te communiceren met God. Hij weet toch wat er in je hart zit. Maar hij vindt het zo fijn als je het hem vertelt. Als mijn dochter thuis komt en met alle vier had ik dat en dan komen ze thuis en dan zie je direct, er is wat. Er is wat. En weet je wat het mooiste moment van mijn leven is? Is niet dat als ik het zie, maar als een van mijn dochters naar me toe komt en zegt, pap, mag ik wat vertellen? En ze gaat het me vertellen. Dan opent mijn hart voor haar. En zo is het met God ook. God weet wat er in je hart speelt. Hij weet waar je dwars mee zit. Maar hij verlangt ernaar om het van je te horen. Hij verlangt naar jouw stem, naar jouw klank. Hij verlangt naar de diepste van je hart. En je mag dat allemaal bij hem neerleggen. Dat is één. Maar een ander geheim lezen we in dat volgende vers, vers 16. En het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ik heb nooit geweten toen ik aan die Bijbel begon, waar ik niks van snapte. Heb ik nooit begrepen wat voor een impact dit op mijn leven heeft. Dat een geopend woord, hè, zegt Psalm 119, verspreidt licht. Nou, als jouw Bijbeltje dicht blijft, komt er weinig licht op jouw karakter. Komt er weinig licht op je leven. Maar als je dat woord van God gaat openen, dan gaat hij dat als een spiegel gebruiken. En dan laat God door zijn geest zijn verlangen voor jouw leven zien. En we lezen hier, het woont rijkelijk in u. Wie is hier woningzoekende? Wie zoekt er een woning? Zo, Barneveld zit hier goed in. Als je dat in Katwijk vraagt, steekt iedereen zijn hand op. Dus er zijn tenminste geen woningen. Of ze zijn niet betaald, niet te kopen. Zo duur. Maar ik ken zoveel mensen die woningzoekende zijn. Mijn eigen dochter zoekt een woning. Maar ja, vanwege de crisis krijgen ze geen lening en alles en al die ellende. Maar hier lezen we, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Met andere woorden, dit is woningzoekende. Klinkt gek, maar het woord van God is woningzoekende. Het zoekt harten waar die welkom is. Het zoekt harten waar die leven mag. Hij zoekt harten waar die dingen mag uitspreken. Hij zoekt harten waar die tot ontplooiing kan komen. Het woord van God wil rijkelijk in u wonen. Dat is niet een beetje, maar dat is rijkelijk. Dan moet je het ook rijkelijk lezen. Rijkelijk lezen. En dat is moeilijk hoor. Toen ik ook begon lezen. Nou, ik vond het zo moeilijk joh. En dan hoor je wel eens van mensen die hebben een heel Bijbelboek gelezen. Goedemorgen. Bestaan die? Die lezen een heel Bijbelboek. Ja, totdat ik Filemon ontdekte. Ik ga Filemon lezen. Ik was in 10 minuten klaar. Heeft er wel eens iemand een Bijbelboek gelezen? Ja, ik. Maar het was wel de aanzet om andere boeken te lezen. En om in de verbazing te komen van het woord van God. Lees dat woord. Je hebt het in je eigen taal. Dat is ook al bijzonder hoor. Er zijn 7000 talen in deze wereld. Meer dan 7000 zelfs. Het zijn geen dialecten, het zijn talen. En slechts 400 hebben de hele Bijbel in hun taal. 400. Er zijn er duizenden die hebben het Nieuwe Testament. Maar 400... hebben het in hun eigen taal. Zijn wij er één van? Daar zijn wij er één van. En dan hebben we nog eens de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling, het boek en noem maar op. Aan één hebben die Nederlanders nooit genoeg. En er zullen er nog veel meer komen. Maar er bestaan ondertussen volkeren die het niet hebben. Niet hebben, zeg ik, hè. Daar moet je bidden voor mensen als Wycliffe en van New Tribes Mission die in de jungles en talen leren en proberen de schrift in hun taal op te schrijven, zodat die mensen dat in hun eigen hart kunnen lezen. En als je niet weet wat je moet doen, word zendeling, word Bijbelvertaler. Ga je hart leren, studeren, bidden dat God dat in je hart uitwerkt. Bij God ben je nooit werkeloos hoor. Het is de beste werkgever die er is, echt. En hij zorgt ook nog voor je. Alleen hij bepaalt wat je nodig hebt, hè? Daar moet je wel even rekening mee houden. En dat is soms minder dan jij zou willen. Maar reken maar dat genoeg is. Het is altijd genoeg. Echt waar hoor. Wij verlieten 15 jaar geleden Nederland met 45 gulden support. En iedereen zei, ik ben hartstikke gek. Ik zeg, ja ik wel, maar God niet. God heeft ons geroepen en hij zal voor ons zorgen. En vanaf de dag dat wij op de boot stapten, heeft hij voor ons gezorgd. Tot vandaag aan toe. Ik heb geen loonstrookje, ik heb geen salaris. Wij leven van de Heer. En hij is trouw, kan zelfs een nieuw kopetje kopen. Mooi hè? Maar dat is... tijd is bijna om, sorry. Oké, dus, dat laat zien, weet je wel, laat dat woord in je werken. En als je dat rijkelijk tot je neemt, dan gaat het je veranderen. Weet je, het geloof zelf in Christus, dat verandert je leven. Want je was dood en je bent levend geworden. Je was verloren en je bent gered. Je was een geoordeelde, een veroordeelde en je wordt gerechtvaardigd. Je was een vijand van God en je wordt een vriend van God. Eigenlijk meer, je wordt een kind van God. Maar reken maar dat je karakter verandert. Die mij 20 jaar geleden tegenkwam, een totaal ander mens. Totaal ander mens. Zo egoïstisch, zo met zichzelf. Sloeg er gelijk op los als iemand wat zei. Als je me aankeek, dat was al de grens over. Want wie ben jij om mij aan te kijken? Maar als je dat woord in je eigen laat uitwerken. Weet je, mag je nu onvriendelijk zijn, maar dan word je een vriendelijk mens. Je mag een vervelend mens zijn, je wordt een heel aardig mens. Je mag vooraan staan zijn, dan ga je opeens nederig worden. Egoïstisch word je bewogen. Je bent passief, je gaat actief worden. Je bent bang, angstig, je gaat dapper worden. Je bent onbeleefd, je gaat beleefd worden. Je bent slecht, je gaat goedaardig worden. Je bent droevig, je gaat blij worden. Je bent onverantwoordelijk, je gaat verantwoordelijkheden nemen. Je bent zwak, je gaat sterk worden. Je bent dom, niet dom in dat je niet kan leren, maar dom in je gedrag. En je gaat wijs worden, je gaat nadenken. Je bent een pessimist, je wordt een optimist. Je bent lui, je wordt een harde werker. Je liegt, je begint alleen nog maar de waarheid te spreken. Je bent oneerlijk in je handel en wandel, je gaat een eerlijk mens worden. Je bent onbehouden, je gaat beheerst worden. Je bent doelloos, je gaat doelmatig leven tot God, tot eer en glorie van zijn naam. Je bent misschien heel druk, dan ga je rustig worden. Je bent koud, je wordt vurig. Je was gierig en je wordt vrijgevig. Dat is wat God kan doen. En dan kan je de lijst nog veel langer maken. Nog veel langer. Laat je karakter niet het geloof in de weg staan. Maar laat het geloof je karakter vormen. Vraag jezelf. In de gemeente, in de kerk, in de jeugdgroep, op je werk, op school, thuis. Ben jij een zegen of ben jij een zucht? Ben jij een lust? Of ben jij een last? Als kind van God zou je een zegen moeten zijn. Als kind van God zou je een lust moeten zijn. Wat voor verschil maakt het geloof in jouw karakter? En wat voor verschil maakt jouw karakter in deze samenleving? Zullen we de Heer danken. Vader God, we komen u heel hartelijk danken voor de rijkdom van uw woord. We komen u danken voor uw genade. U heeft geopenbaard in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat een ieder mag komen tot hem. En dat we door het geloof gerechtvaardigd mogen zijn. Vergeving van zonden mogen ontvangen. Ja, Heere, met al onze karaktereigenschappen zegt u, kom maar. Maar als we gekomen zijn. Als we die ontmoeting met u hebben gehad. Zegt u. En nu wil ik iets van je maken. Nu wil ik van je maken het beeld wat ik altijd van het beginnen voor ogen had. Naar mijn beeld. Naar het beeld van mijn Zoon, jouw Heiland, de Heere Jezus Christus. Vader, ik bid u zo voor deze jonge mensen. U kent ze, u weet wat ze meemaken, u weet waar ze vandaan komen. U weet ten diepste wie ze zijn. U kent hun karaktereigenschappen. U weet waar ze staan in het leven, staan in hun geloof. Maar ik bid u zo, Heere, dat u deze avond met uw geest in ieders hart werkt. En dat een ieder die hier zit maar één verlangen heeft. Heere, hier is mijn leven. Heere, hier is mijn karakter. O Heere, ik wil het alles opnieuw bij u neerleggen. En wilt u me maar maken naar het beeld wat u voor ogen hebt. O Heere, ik bid ook dat en ieder hier een verlangen, een brandend verlangen naar uw woord krijgt. Dat is het verlangen om te lezen, verlangen om te gehoorzamen, verlangen om het te geloven zoals het er staat. En verlangen om het toe te passen in hun leven, opdat ze daarmee ook die eer en glorie van u gestalte geven in deze wereld. Heren, we hebben jonge mensen nodig die staan voor hun geloof, die geworteld zijn in de waarheid. Die niet door elk windje of stormpje omvergeblazen worden. Maar die zeggen, oh laat die storm maar komen. Want ik ben als een boom geplant aan stromend water. Ik ben geplant in Christus. En dat zij, heren, voor de toekomst de nieuwe leiders mogen zijn. De nieuwe generatie die straks uw gemeente, heren, vooruit helpt. O heren, kom tot uw doel ook deze avond. En dan bid ik u zo uit genade. Amen.